Fijn om hier weer te mogen staan deze morgen, na toch wel een intensieve periode achter de rug. We hebben vorige week natuurlijk met elkaar het 100-jarig bestaan van de gemeente mogen vieren. En nu staan we hier weer alsof er, ik zal niet zeggen alsof er niets gebeurd is, want er is een heleboel gebeurd. Maar we zijn de Heer dankbaar. We gaan lezen met elkaar Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 2. Ja, ik denk dat iedereen het gevonden heeft. Filippenzen 3 vanaf vers 2, daar staat: let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, die door de geest van God hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mag winnen en in hem mag blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ook ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien u op enig punt anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Ja, ik ben enorm dankbaar dat wij zo vorige week met elkaar dat 100-jarig bestaan van de gemeente hebben mogen vieren. Ik denk dat was een geweldig moment waar we heel blij op terug mogen kijken. Al die mensen ook die speciaal waren gekomen om dit met ons te vieren. Het deed me ook gewoon heel goed om iedereen zo te zien samenwerken en samen te mogen genieten van deze dag. Er was veel warmte ook van de gasten die aanwezig waren. Ik moet zeggen, ja, Neeltje en ik, we zijn enorm dankbaar dat we hier deel mogen zijn van deze gemeente. We ervaren zoveel vriendschap, zoveel saamhorigheid. En zijn wij dan een volmaakte gemeente? Ja, natuurlijk zijn wij een volmaakte gemeente. Natuurlijk. Nou nee, we weten het allemaal wel. Het is niet dat het allemaal volmaakt is, maar misschien zit juist daarin wel de dynamiek. Het feit dat we niet volmaakt zijn en toch samen aan het bouwen zijn. Samen zijn we aan het groeien. Groeien doen we samen. En 100 jaar, een gemeente die 100 jaar bestaat, dat is toch een reden om terug te blikken. En gewoon eens even te kijken van wat heeft de Heer allemaal gegeven. Gewoon onze zegeningen tellen, zoals dat staat ook in dat liedje uit Johannes de Heer. Tel uw zegeningen één voor één. Ja, we mogen terugblikken. Maar we mogen ook vooruit kijken. En de lessen die we hebben geleerd uit het verleden, die mogen we gaan toepassen op de weg die voor ons ligt. En ik denk dat is ook heel belangrijk. De lessen die we geleerd hebben, die moeten we leren toepassen. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor christenen, maar ook voor niet-christenen. Iedereen kan lessen leren uit het verleden. En de een doet dat al wat gemakkelijker dan de andere, dat weten we ook allemaal wel. Je hebt van die hardleerse mensen. Mensen die steeds opnieuw dezelfde fout maken, ja, die zijn er nu eenmaal. En de ander gaat het misschien wat gemakkelijker af. Ik had kort geleden bij mij op school een studiedag. En daar hadden we een workshop over DCD. Weet iemand wat DCD is? ik heb de eigenlijk de volledige term niet eens opgeschreven, wordt ook wel dyspraxie genoemd. En dat betekent dat mensen dingen soms zien en horen, maar toch het niet kunnen automatiseren in hun leven. Ze kunnen de dingen die ze zien, die ze misschien zelfs al eens een keer uitgeprobeerd hebben, ze kunnen dat nog niet zomaar automatiseren. Het gaat niet vanzelf om dat allemaal toe te passen. Maar laten we eerlijk zijn, dat is ook inderdaad iets wat voor veel mensen moeilijk is. Als het gaat om lessen uit het verleden, dan is het voor veel mensen moeilijk om die lessen die er te leren zijn uit het verleden, om die toe te passen in de praktijk. En dat geldt niet alleen voor mensen met DCD, het geldt niet alleen voor mensen die moeite hebben om dat om te zetten in de praktijk. Het geldt ook voor mensen die misschien wel heel snel leren, ook die hebben nog steeds hun valkuilen en moeten nog altijd opletten. Dat geldt voor iedereen. Maar het is belangrijk dat we leren van het verleden. En ook dat is iets wat we ook als gemeente samen mogen doen. En als christenen hebben we dan het voorrecht dat we een boek hebben vol met allemaal verhalen, vol met allemaal lessen vanuit het verleden. En de Heer, dat we een Heer hebben die we kennen als de Alpha en de Omega. Degene die het begin is en het einde. En die dus ook die lessen uit het verleden aan ons geeft. Om ze toe te passen op onze weg die voor ons ligt. We hebben een Heer die gekomen is speciaal voor ons. Ja, voor ons onvolkomen mensen, om onze zwakheden op zich te nemen. Een Heer die onze ziekten heeft gedragen. We hebben een Heer die om onze overtredingen werd doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, die de straf op zich heeft genomen die ons de vrede aanbrengt, en door zijn striemen hebben wij genezing. Dat zijn woorden uit Jesaja 53 en uit Matthäus 8. De lessen die wij mogen leren vanuit het verleden, die moeten ons helpen op de weg die voor ons ligt. Maar wij hebben een Heer die ons kent, die ons begrijpt, die ons daarbij helpt en die ons ook wil aanvullen bij datgene wat ontbreekt in ons leven. Dan zijn er natuurlijk twee verschillende manieren waarop je kunt achterom kijken. Ik denk even aan het verhaal van Abraham en Lot. God had Abraham op een dag geroepen en gezegd tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit het huis van uw vader naar een land dat ik u zal wijzen. En God wilde daarmee Abraham losmaken van zijn vertrouwde land waar hij was opgegroeid, waar hij zijn hele leven had gewoond. Hij wilde hem losmaken zelfs van zijn familie en hem brengen naar een totaal vreemde omgeving. Abraham moest alles loslaten. En Abraham die ging, toen de Heer hem riep. Abraham ging op weg, samen met zijn vrouw Sara. Ze hadden geen kinderen, had wel vee en knechten, maar God wilde hem een nieuw begin geven. En dan had je Lot. En Lot was de zoon van Haran. En Haran, dat was de overleden broer van Abraham. Hij was dus eigenlijk een weeskind en Abraham had zich al in die jaren over hem ontfermd. En dus, toen God Abraham riep om op weg te gaan, ging Lot met hem mee. Klinkt op zich toch nog redelijk logisch, lijkt mij. Maar Lot was wel iemand met een totaal ander karakter dan Abraham. Abraham was iemand die had de stem van God gehoord en hij leerde God steeds beter kennen. En al snel werd Abraham ook een vriend van God genoemd. En Abraham was iemand, hij durfde op God te vertrouwen, zelfs in de moeilijkste momenten van zijn leven. Abraham staat uiteindelijk ook in Hebreeën 11 in dat rijtje van geloofsgetuigen. Maar hij durfde op God te vertrouwen, zelfs in de moeilijkste momenten van zijn leven. Denk even aan die situatie dat hij later dan wel die zoon heeft, Isaac, en dat God tegen hem zegt, ga naar die berg Moria en daar mag je je zoon gaan offeren. En Abraham ging op weg. Goh, vind ik zo'n moeilijk verhaal, vind ik zo'n bikkelhard verhaal. Ik denk, als God dat op een nacht tegen mij had gezegd, ik had me een keer omgedraaid in mijn bed, en nog een keer omgedraaid in mijn bed, en nog een keer, en nog een keer, net zolang tot ik heel zeker wist dat God iets anders tegen mij had gezegd. Maar Abraham die ging op weg. Abraham deed wat God hem vroeg. Zelfs in de allermoeilijkste momenten van zijn leven vertrouwde hij op God en ging met God op weg. Maar Lot was heel anders. Lot had dat niet. Lot was niet iemand die de stem van God had gehoord. Hij had nooit die stem gehoord. Hij kende God niet. Laat staan dat hij op God durfde vertrouwen. En Lot was, laten we het maar vlak af zeggen, hij was egoïstisch. Hij dacht vooral aan zichzelf en hij dacht eraan hoe hij op een makkelijke manier rijk kon worden. En op een dag gaf dat ook spanning tussen Abraham en Lot. Begon natuurlijk tussen die herders van Lot en van Abraham, maar dat leidde uiteindelijk toe dat Abraham tegen Lot zei, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u en tussen mijn herders en uw herders, want we zijn mannen broeders. Ligt niet het hele land voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zijn naar links, dan ga ik naar rechts. Het zijn naar rechts, dan ga ik naar links. Lot mocht van Abraham als eerste kiezen. En hij koos het mooiste plekje voor zichzelf. Misschien was dat ook wel het mooiste plekje op aarde. Die streek van Sodom, er staat dan in de Bijbel, dat was als de hof des Heren. Het moet werkelijk een vreselijk mooie plaats geweest zijn. En Lot die koos voor dat hele mooie plekje voor zichzelf. Maar dat hele mooie plekje was ook meteen een buitengewoon goddeloze plaats. 0,0 normen en waarden. Van de naam Sodom komt onder andere ons woordje sodomie. Kennen we dat? Sodomie, wat is dat? Wat? Homofilie, ja, inderdaad. Ja, of laten we zeggen ontucht, hè, ontucht. Seksueel misbruik, ja. Daar komt het woordje vandaan, sodemieter. Hebben we vast ook wel eens gehoord. Je krijgt op je sodemieter. Hè? Is ook zo'n woordje. Komt daar ook vandaan, dat is eigenlijk een scheldwoord. Er komt ook vandaan het woordje mieters, dat klinkt nog wel wat positief, hè? We vinden het een mieters goede vent, misschien wel eens een keertje. Hè? Dat kan je soms. Maar eigenlijk komt dat ook van het woordje Sodom, van Sodom, van sodomie. Hè? Of het woordje mietje, komt er ook vandaan. Nou, dat hebben we vaak, dat hebben we meestal, komt daar allemaal vandaan, van hetzelfde woord. Dus misschien, als we die woorden nog eens gebruiken voor het een of ander, dat we ineens toch wel bedenken van, hé, waar komt dat vandaan? Maar Sodom was dus een buitengewoon goddeloze plek. En Lot gaat daar wonen, samen met zijn vrouw en zijn dochters. Ik weet niet wanneer Lot getrouwd is, dat staat niet in de Bijbel. Eerst zie je gewoon, Lot gaat mee. En ze gaan met hun haven, dat lees je dan wel. Maar dan als hij in Sodom woont, lees je ineens dat hij getrouwd is, dat hij dochters heeft. En misschien is hij ook wel getrouwd met iemand uit Sodom, ik weet het eigenlijk niet. Die zonen, of die dochters van Lot, die lijken wel, als je verder leest in de Bijbel, lijken wel verloofd te zijn met mannen uit Sodom. Maar Lot is daar gaan wonen, hij is daar gaan settelen, heeft daar zijn eigen stekkie opgebouwd en zijn dochters die zijn daar verloofd. Maar Sodom was zo goddeloos en er gebeurde daar zoveel, ik zei al 0,0 normen en waarden, dat God had op een gegeven moment het helemaal gehad met Sodom en God wilde die stad omkeren, ondersteboven keren vanwege de goddeloosheid. Enkel Lot en zijn gezin wilden de Heere sparen. En dus moest Lot, ja, ik weet niet hoe jullie over Lot denken, ik vind het altijd een egoïst. Ik heb niet zoveel met Lot, ik vind dat niet bepaald een persoon waar ik nu echt lessen uit kan leren, maar toch wordt hij in 2 Petrus hoofdstuk 2 wordt hij een rechtvaardige genoemd. God wilde in elk geval Lot met zijn gezin sparen. Dus Lot moest hals over kop vertrekken. Ren voor je leven. Vooral niet stil blijven staan en niet achterom kijken. Maar die vrouw van Lot, die deed dat dus wel. Die was zo gehecht aan alles wat ze achterliet, wat ze moest loslaten. Ze moest nog een keertje omkijken. Haar tuintje, de hobbykamertje, de meubeltjes, de fotoboeken, de hele kudde, zoveel herinneringen die ze had. Ze moest het allemaal achterlaten. En dus stopte ze. Ze draaide zich nog 1 keer om met pijn in het hart, maar het noodlot haalde haar in en ze werd, staat er dan in de Bijbel, ze werd een zoutpilaar. God riep Abraham. Toen God Abraham riep, moest hij alles achterlaten. Zijn land, het huis van zijn vader, hij moest gaan naar een onbekend land. En waarom was dat? Juist omdat Abraham moest leren om alles wat hij had los te laten en volkomen te vertrouwen op God. Maar Lot had dat helemaal niet. Lot wilde niets loslaten. Hij wilde niet vertrouwen op God. En hij dacht alleen maar aan zichzelf. En toen greep God zelf in. 2 vliegen in 1 klap. Lot moest nu wel loslaten, want Sodom werd omgekeerd. Er zijn mensen die denken dat Sodom ligt ergens op de bodem van de Dode Zee vandaag de dag. Ik heb zelf ook al een beetje dat gevoel. Ik weet het natuurlijk ook niet zeker, maar ik denk dat zelf ook wel. Dat Sodom daar ergens nog ligt. Maar er zijn mensen die dat ook niet denken, die ken ik ook. Maar Dode Zee, dat is zo het diepste punt op aarde. Dus de op twee na zoutste zee op aarde. En die ligt precies op zo'n geologische breuklijn. Dus het is heel goed mogelijk dat daar gewoon een catastrofe heeft plaatsgevonden die zijn weerga niet kent. Hè? Maar oké, goed, ik kan me ook alleen maar baseren op wat ik zelf lees in de Bijbel en de dingen die ik ooit op de Bijbelschool heb geleerd. Maar wellicht ligt hier ook de oorsprong in deze geschiedenis, ligt hier de oorsprong van de Dode Zee. Maar goed, loslaten. Dat is wat Abraham moest leren. Dat is wat Lot moest leren. Loslaten en vergeten alles wat er achter je ligt. Maar wie is dan ons beste voorbeeld? Abraham of Lot? Of de vrouwen van Lot? Ja, ik zei al, er zijn twee manieren van achterom kijken. Twee manieren om te vergeten. In de tekst die we deze morgen lazen, daar zei Paulus, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Paulus had geleerd om te vergeten wat achter hem lag. Het raakte hem niet meer. Het deed hem niets meer. En toch, ook al zegt hij dat zelf, toch sprak hij regelmatig over zijn verleden. Aan de ene kant zegt hij, we moeten vergeten alles wat achter ons ligt. En aan de andere kant sprak hij ook regelmatig over zijn verleden. Ik heb zo eens even een aantal teksten opgezocht, Handelingen 26. Daar zegt Paulus, ik heb velen van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had. En als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in buitenlandse steden. Woorden van Paulus. Of in 1 Korinthe 15. Ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Galaten 1. Ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. En dan in het gedeelte wat we deze morgen lazen in Filippenzen 3. Hoewel ik voor mij reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Vergeten hetgeen wat achter je ligt. Paulus spreekt wel degelijk over zijn verleden. Is hij dan vergeten? Is hij dan zijn verleden vergeten? Hij kent zijn verleden nog tot in detail. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Hij spreekt erover, hij spreekt over zijn verleden en tegelijkertijd zegt hij, ik vergeet hetgeen achter mij ligt. Wat is dan dat vergeten van dat verleden? Paulus, die heeft als het ware zijn blikveld verlegd van het verleden, van hetgeen wat achter hem ligt, naar de toekomst, naar datgene wat voor ons ligt. Datgene wat achter hem ligt, dat speelt geen rol meer op de weg die voor hem ligt. Hij heeft het uit handen gegeven aan hem die zijn leven heeft aangeraakt. Aan God heeft hij zijn hele verleden uit handen gegeven. God heeft zijn verleden gereinigd. God heeft zijn leven gereinigd. En ook de manier waarop hij zelf werd mishandeld door mensen nadat hij zelf tot het geloof was gekomen. Hij heeft in gevangenschap gezeten. Hij is mishandeld geweest. Ook al die dingen. God heeft zijn leven, God heeft zijn verleden gereinigd. Het speelt geen enkele rol in het feit dat hij nog boos zou zijn over de dingen die hem overkomen zijn, of over de dingen die hij misschien zelf gedaan zou hebben. Het speelt enkel nog een rol in het feit dat hij de lessen uit heeft getrokken die hij kan toepassen voor de toekomst. We hebben daarnet het avondmaal gevierd met elkaar. En ik moet zeggen, er is een moment geweest in mijn leven dat ik het avondmaal heb voorbij laten gaan. Dat ik het moeilijk vond om deel te nemen aan het brood en de wijn. Omdat er iets stond tussen mij en enkele broeders. En ik vond het heel erg moeilijk om op dat moment deel te nemen aan het avondmaal. En gelukkig hebben we die dingen kunnen uitpraten. Gelukkig is de Heer zelf zijn weg verder gegaan met deze dingen. Maar die dingen kunnen zo tussen jou en anderen instaan. En die moeten opgeruimd worden. We moeten daarvan gereinigd worden. Want het verleden mag geen parten meer spelen in de toekomst. Dan enkel de lessen die we eruit hebben mogen leren. Dus als mensen tegen mij zeggen, ik kan wel vergeven, maar niet vergeten, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, dat is gewoon klinkklare onzin. Dat is gewoon niet waar. Als je kunt vergeven, dan kan je ook vergeten. Wanneer wij andere mensen hebben vergeven, dan hebben we het in orde gebracht met die ander. Dan heb je elkaar opnieuw als broeder, als zuster aanvaard. Misschien wel met een handdruk. Of met een kus. Of met een huk. Weet ik hoe je dat gedaan hebt. Maar als je elkaar hebt vergeven, dan heb je elkaar opnieuw aanvaard. En dan kan het niet zijn dat de dingen die in het verleden gebeurd zijn, dat die nog steeds tussen jou en die anderen instaan en dat die nog steeds een blokkade vormen op de weg die voor je ligt. Maar natuurlijk mogen we lessen leren uit het verleden. Dat is een ander ding. Ik denk zelfs, het moet zo zijn dat we lessen leren uit het verleden. Dus als jij gekwetst bent geweest in het verleden door een ander, dan mag je samen met God kijken naar die dingen waar het fout is gegaan. Mag je zeker doen, om samen met hem ook te zoeken naar een manier waarop we diezelfde fout niet nog een keer begaan. Niet ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Zo moet het zijn, Christus die in ons leeft. En dan wordt ons leven ineens een heel ander leven. Heb ik niet meer het bestuur over mijn leven, maar Christus die in mij woont. Als er dingen zijn fout gegaan tussen jou en een ander, dan moeten we daar lessen uit leren. Want ja, je zal toch moeten toegeven, als het tussen jou en een ander fout gaat, je bent altijd met twee. Je kan nooit zeggen, het is alleen die ander geweest. Je bent altijd met twee. Maar Paulus die gebruikt die lessen uit het verleden om ook te bouwen aan de weg die voor hem ligt, te bouwen aan de toekomst. Eén ding doe ik, zegt hij. vergeten hetgeen achter me ligt en me uitstrekken naar hetgeen voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Paulus die zag nog een hele bediening voor zich. Paulus die zag nog een hele weg voor zich waarin hij zoveel mocht betekenen voor individuele gelovigen, voor gemeentes, voor zoveel mensen, voor ongelovigen. Hij zag nog een hele weg voor zich waarin hij de Heere mocht dienen. Waarin hij mocht vechten voor de zaak van Christus. En dan zegt hij, ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik maar slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. Dat is het enigste waar je op hoopt. Dat ik maar slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. En de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb. Om het evangelie van de genade van God te betuigen. Dat is wat hij voor zich ziet. Maar hij ziet zelfs nog veel verder dan dat. Niet alleen maar zijn eigen bediening. Hij ziet ook naar de toekomst, ook naar de verre toekomst. Want, zegt hij in Filippenzen 3, dat gedeelte wat we deze morgen hebben gelezen, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser mogen verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Een toekomst. Een toekomst die ons mag bepalen, die ons moet bepalen bij die ontmoeting die er op een dag zal plaats hebben. Dat Jezus gaat terugkomen, die ontmoeting, dat we hem face to face gaan zien. Ik denk dat dat moment dichtbij is. Ik denk dat dat niet zo ver meer af is. We gaan hem face to face zien. En ik verlang er zo naar om ook over dit onderwerp meer te spreken. Maar ik geef toe, het is geen gemakkelijke materie. En het is ook iets waar zo verschillend over gedacht wordt. Maar het is oh zo belangrijk. En als ik daarover wil spreken, en ik hoop er toch ook niet te lang meer mee te wachten, dan, ja, dan hoop ik echt Gods woord te mogen verkondigen daarin. Dus wie weet zie ik daar binnenkort ook een mogelijkheid toe. Maar laten we vooral stoppen om achterom te kijken naar al die dingen die ons vasthouden uit het verleden. Zoals de vrouw van Lot, die moest stoppen om nog één keer achterom te zien. En laten we in vertrouwen datgene doen wat God van ons vraagt. Zoals Abraham het deed. En laten we kijken naar de weg die voor ons ligt. Dat is wat Paulus deed. Of wat Jezus zelf deed. En dan staat er in Hebreeën 12. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, moet je nagaan. Jezus die zag daar wat voor zich. Om de vreugde welke voor hem lag. Het moet toch geweldig zijn wat hij daar voor ogen heeft gezien. De vreugde welke voor hem lag. Het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Wat een vreugde moet Jezus toch voor ogen hebben gezien. Dat hij die weg heeft durven, heeft willen gaan voor ons. En dan zegt de schrijver, Hebreeënbrief, ja, is dat van Paulus, is het niet, we weten het niet zeker. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. Laten wij leren van onze lessen uit het verleden. En als we het moeilijk vinden om te leren van de lessen uit ons eigen leven, dan hebben we nog altijd die Bijbel die vol staat met lessen vanuit het verleden. Lessen vanuit het verleden die ons mogen helpen om onze toekomst met hem te gaan, onze weg met hem te gaan en onze toekomst samen met hem tegemoet te zien en te weten, hij is daarbij. Hij is onze Heer, hij is onze koning, hij bepaalt onze weg. Niet Christus, of niet ik, maar Christus woont in mij. En laten we daarmee op weg gaan, zullen we nog samen de Heere danken. Dank u wel, Vader, voor uw woord, waarin u ons ook zoveel lessen hebt gegeven. Lessen die wij mogen leren, die we mogen gaan toepassen in ons leven. Lessen die al duizenden jaren geleden zijn geschreven, maar die nog altijd actueel mogen zijn voor ons leven. Wat mogen we leren van een man als Abraham? En misschien ook een stukje van hoe het niet moet in het leven van Lot en zijn vrouw. Dat we mogen leren van een man als Paulus, hoe hij ook, ja, durfde, ook wilde vergeten hetgeen achter hem ligt en zich uitstrekken naar hetgeen voor hem ligt. O Heer, het is zo mijn wens dat ook wij op diezelfde manier op weg zullen zijn, samen met u. En vorige week met elkaar gevierd dat we als gemeente 100 jaar bestaan. En daarin hebben we mooie momenten gehad, ook moeilijke momenten, momenten van strijd, momenten van spanning, momenten van verdriet, momenten van lijden. Maar we mogen uit die dingen ook leren. En dan mogen we ook vooruitkijken, ook als gemeente. We mogen vooruitkijken naar de weg die voor ons ligt. En het is mijn diepe wens, Vader, dat op die weg die voor ons ligt, dat u daar de koers bepaalt. Dat u het tempo bepaalt. Dat u ons de keuzes geeft, maar ook ons helpt om vanuit die lessen in het verleden, om dan de juiste keuzes te maken, de juiste beslissingen te nemen, de juiste weg te gaan. Dat u ons daarin leiden en helpen als gemeente. We zijn samen het lichaam van Christus en dat willen we vertegenwoordigen. Hem willen we vertegenwoordigen. U komt alle lof en eer toe. We prijzen uw heilige naam. Amen.